51 en dat zijn 4 coupletten.
We beginnen met het vragen van een zegen aan de Heer. Onze God, onze Vader, we danken u dat u ons heel graag zegent. Dat is ook uw verlangen. En ik wil u zo bidden dat bij iedereen het verlangen aanwezig is om die zegen van u te ontvangen. We willen u danken voor de grootste zegen, de Heer Jezus. Onuitsprekelijke gave wordt hij genoemd. We willen u hartelijk danken voor uw zoon, de geliefde, de uitverkorene, degene die alleen maar heerlijkheid uitstraalt. We willen u danken voor uw zoon. We willen u ook bidden om heel veel genade door uw Heilige Geest om iets van de Bijbel te begrijpen. U hebt ons geen puzzelboek gegeven, maar ook geen stripverhaal. Ik wil u zo bidden dat we het evenwicht zullen vinden, ook vanmiddag. We danken u voor uw zorg, uw liefde, uw genade voor ons. We bidden om een zegen voor elkaar. Misschien mag alles wat een beetje moeilijk was wegvallen. Er zijn ook dingen die ons misschien wel heel erg blij gemaakt hebben de voorbije tijd. We willen u daarvoor danken. En ook bidden dat uw vreugde ons hart en ons leven gaat vullen. We danken u en prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Broeder Harry zei net dat het over het boek Ezechiël zou gaan. Dat is ook inderdaad de insteek. En ik hoop ook dat het uit de verf komt. Maar u zit wel bij het moeilijkste stukje van het boek Ezechiël, denk ik. En dat maakt het er niet gemakkelijker op. Ik heb ook bovendien een enorm stuk uit het boek Ezechiël, omdat dat de indeling is die ik niet zelf bedacht heb. Die indeling die is kennelijk door de Heilige Geest bedacht, ooit. En daar houd ik me een beetje aan. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 25. En ik wou vanmorgen, dat is nu al voorbij, tot en met 32 nemen. En dat is een flink stuk. En daar krijg ik nooit alle details van boven. Maar wel hoop ik dat u een aantal lijnen aangereikt krijgt. Een stukje kapstok aangereikt. Dus we beginnen met een paar teksten uit hoofdstuk 25. Hoofdstuk 25. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, richt uw blik op de Ammonieten en profeteer tegen hen. Zo zeg tegen de Ammonieten, luister naar het woord van de Heere, Heere. Zo zegt de Heere, Heere, omdat u haha gezegd hebt over mijn heiligdom toen het ontheiligd werd en over het land van Israël toen het verwoest werd, en over het huis van Juda toen zij in ballingschap gingen. Daarom, vers 6, omdat u in de handen geklapt en met de voeten gestampt hebt, en u in al uw leedvermaak zich van harte verblijde over het land van Israël. Daarom, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken. Dat ging over Ammon. Het gaat over 7 volkeren. De eerste is Ammon of de Ammonieten, die stamden af van Lot en zijn dochters. De tweede die genoemd wordt is Moab, nu al in hoofdstuk 25 vers 8. Omdat Moab en Seir gezegd hebben, zie het huis van Juda is als alle heidevolken. Niks bijzonders aan. Heel gewoon, al dat gedoe van ze zijn meer of ze zijn beter of ze zijn anders. Onzin, zegt Moab. Het is niet zo. Daarom, ik ga de zijde van Moab openleggen. Dan vers 12, dan gaat het over Edom. Afstammelingen van Esau. Zo zegt de Heer, omdat Edom uit enkel wraakzucht gehandeld heeft tegen het huis van Juda, en zij een zware schuld op zich hebben geladen door zich op hen te wreken, zegt vers 14, ik zal mijn wraak op Edom leggen, te zijn de tijd denk ik, door de hand van mijn volk Israël. Het vierde volk, vers 15. Zo zegt de Heer, de Heer, omdat de Filistijnen in wraakzucht handelden en met hardgrondig leedvermaak wraak namen door verderf te zaaien, gedreven door een eeuwige vijandschap, daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie ik ga mijn hand uitstrekken. Hoofdstuk 26. Het gebeurde in het 11e jaar, op de eerste van de maand, dat het woord van de Heere tot mij, tot Ezechiël kwam. Mensenkind, omdat Tyrus, het volgende volk, van Jeruzalem gezegd heeft, ha, ha, ze is verbroken, de poort van de volken. Haar macht is op mij gevallen, ik zal vol worden. De stad is verwoest. Daarom. En dat wordt helemaal uitgewerkt. Ga ik straks verder met u. Want dat zijn de hoofdstukken 26, 27 en 28. Daar ga ik uit hoofdstuk 28 nog iets van lezen. Dus het laatste over Tyrus. Dus dat gaat allemaal over Tyrus. Die rijen van hoofdstukken. Maar de vorst van Tyrus, daar wordt een klaaglied over aangeheven. Vers 11 van hoofdstuk 28. Het woord van de Heere, Heere kwam tot mij. Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning of over de vorst van Tyrus. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere, Heere. U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad, robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx, jaspis, saffier, smaragd, beryl, goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw ogen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde. Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Dat is een heel fors oordeel. Maar u voelt hem aankomen. Dit is meer dan een vorst uit die tijd geweest. Dat noemen we wel eens, dat heb ik ook niet van mezelf ooit opgedoken, de tweede exegese. De eerste exegese, de eerste uitleg, is dat er toen een land lag, een stad lag, met enorme invloed, met enorme rijkdom, met enorme mogelijkheden van handel en zo. Buitengewoon, door iedereen gerespecteerd, door iedereen eigenlijk ook bezocht. Maar achter deze vorst van Tyrus zit dus kennelijk iets anders. En dat is die beschuttende cherub die op de berg van heiligheid was, niemand minder dan de Satan zelf. Dat is die tweede exegese die hier eigenlijk nou niet zo moeilijk te peilen is. Dan gaat het vervolgens over Sidon in hoofdstuk 28 vers 20. Richt uw blik op Sidon en profeteer er tegen. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Sidon, ik zal mij in uw midden verheerlijken. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben als ik er strafgerichten voltrek en er geheiligd word. Ik zal de pest op de stad afsturen. Vers 24, een soort ommekeer. Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder allen die hem omringen en hen verachten. Dan zullen ze weten dat ik de Heere, Heere ben. Zo zegt de Heere, Heere, als ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder ze verspreid zijn, en ik door hen voor de ogen van de heidenen geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen dat ik mijn dienaar Jacob gegeven heb. Ze zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen, wijngaarden planten. Ze zullen er onbezorgd wonen zodra ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten, onder hen die hen omringen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere hun God ben. En dan komt er nog het zevende volk, en dat is Egypte. En daar gaan de rest van de hoofdstukken vrijwel over. Dan gaat het over Egypte. Maar Egypte zegt van zichzelf, vers 3, spreek en zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Farao, koning van Egypte, groot zeemonster, dat in het midden van zijn rivieren ligt, dat gezegd heeft, mijn Nijl is van mij, en ik heb die zelf voor mij gemaakt. Nou ja, dat is pure hoogmoed. Dat wordt helemaal uitgewerkt. Vers 10. Daarom, zie, ik zal u met uw Nijl. Ik zal van dat land Egypte puinhopen maken. 13. Na verloop van 40 jaar zal ik ook Egyptenaren bijeenbrengen uit de volken. Dus een soort toezegging van, ze komen nog een keer terug. Nou, dat gaat door in hoofdstuk 30. Dus weer een hele rij hoofdstukken over Egypte. En er wordt ook in hoofdstuk 31 Assyrië genoemd. Maar dat wordt dus niet als volk aangeduid, maar als een voorbeeld. Wat er met Assyrië gebeurd is, en dat was het rijk van Nineveh, dus Noord-Irak en zo, waar Nineveh ligt. Wat er met dat rijk gebeurd is, dat gebeurt ook met jullie, Egyptenaren. Het gaat dus niet over Assyrië, maar het wordt alleen als een voorbeeld exemplarisch dus neergezet. En dan zegt hoofdstuk 32, dat gaat nog steeds verder over Egypte. Vers 32, vers 17. In het gebeurde op de in het 12e jaar, op de 15e dag van de maand, dat het woord van de Heere tot mij kwam. Mensenkind, klaag over de menigte van Egypte en doe er die neerdalen. Egypte en de dochters van de machtige heidevolken in de onderste plaatsen van de aarde, bij hen die in de kuil zijn neergedaald. Wie gaat u in liefelijkheid te boven? Daal neer en laat u neerleggen bij de onbesnedenen. Te midden van hen die vielen door het zwaard zullen zij neervallen. Aan het zwaard overgeleverd, sleep het weg met heel zijn menigte. De machtige helden zullen hem toespreken. Uit het midden van het rijk van de dood, met zijn helpers. Ze zijn neergedaald, ze liggen er, die onbesnedenen, gevallen door het zwaard. Daar in het dodenrijk is Assyrië, 24. Daar is Elam. En dan gaat verder in vers 26. Daar is Mesach Tubal. 29. Daar is Edom. 30. Daar zijn de vorsten van het noorden. 31. De farao zal hen zien en zich troosten over heel zijn menigte. Want ik heb in het land van de levenden schrik voor mij teweeggebracht. Daarom zal hij te midden van de onbesnedenen gelegd worden. Bij hen die vielen door het zwaard, de farao en heel zijn menigte, spreekt de Heere Heere. Dat is een zeer opgewekt einde van een enorm stuk tekst. Maar nu wil ik u vooraf meenemen naar een andere tekst uit het boek Jesaja, Jesaja 14. Ik heb het een keer genoemd, maar ik wil het nu weer noemen. Jesaja 14. En dan probeer ik er iets over te zeggen. Jesaja 14. We gaan het over Babel. Babel is hier in de stukken tekst die we net lazen in het boek Ezechiël de machtigste heerser. En het is door Babel dat Ammon valt. Het is door Babel dat Moab valt. Het is door Babel dat Edom valt. Het is door Babel dat Filistea valt. Het is door Babel dat Tyrus valt. Het is door Babel dat Sidon valt. Het is door Babel dat Egypte valt. Allemaal, die zeven volkeren, worden door één vijand eigenlijk neergeveld. En dat is door Babel. En Babel is dat rijk van Nebukadnezar. En Babel heeft ook Israël overwonnen, heeft de stad verwoest, heeft de tempel verslagen, heeft mensen meegenomen, de Babylonische uittocht. De tijd dus van Daniel, de tijd van Ezechiël, Babel. Maar in hoofdstuk 14 van Jesaja gaat het al over de koning van Babel. En nu, sorry als u wat rare taal tegenkomt, maar het staat echt in de Bijbel. Jesaja 14 vers 9. Het rijk van de dood beneden, dat is ook wat ik las met u net in Ezechiël, weet u wel, de koning van Egypte, dalen neer naar de onderste lagen, naar de onderste delen. Nu, het rijk van de dood, 9 van hoofdstuk 14 van Jesaja, beneden raakte om u, koning van Babel, in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Let u, ik kan er ook niks aan doen, de taal is zo. Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Hij laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken. Ze zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u: ook u bent nu zo zwak geworden als wij. U bent aan ons gelijk geworden. Uw trots ligt neergeworpen in het graf met de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden gespreid en wormen zijn uw deken. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? Dit is nog niet de taal die u eventjes aan uw zieke zuster wilt zeggen om haar te bemoedigen. Is ook niet de taal waar je misschien wel een pastoraal gesprek mee begint. Nee dus. Maar toch, het is wel het woord van God. Het is het woord van de Heere. Eigenlijk wordt in de profetie van Jesaja al voorzegd, dit was al ver voor Ezechiël, En Ezechiël is dus geen tijdgenoot van Jesaja. Jesaja was daar ver voor. Was in de tijd van koning Hiskia en zo. Dus dat was echt in het midden bijna van de koningentijd. Maar Ezechiël is dus aan het eind van die koningentijd. Dan zijn ze allemaal weg. Ezechiël heeft het over de volkeren die om Israël heen zijn en die hen, Israël, vijandig hebben behandeld. En Jesaja deed een voorzegging dat zelfs die in het boek Ezechiël de machtigste is, die koning van Babel is, die al die ondergang van al die zeven volkeren heeft bewerkt, gedaan, die het gedaan heeft, die de overwinnaar was, dat zelfs hij ergens in het dodenrijk opgeslagen is. En dat het dodenrijk dan in wakker geschud wordt, dat ze daar gezien worden als een beetje zitten nog op hun troon. En dat ze van hun tronen komen en allemaal het woord nemen, alsof ze allemaal nog een soort begrafenis, een soort grafrede uit willen spreken. En zij gaan dan vertellen van, en nu bent u ook aan ons gelijk. Nu zit u ook waar wij zitten. En dat was de taal uit het boek Ezechiël. Als ik het nog een keer lees, dan klinkt het zo, de machtige helden zullen hen toespreken. Weet je wel, dat las ik met je zo pas hoor. Uit het midden van het rijk van de dood, met zijn helpers. Ze zijn neergedaald, ze liggen er, die onbesnedenen. En daar is, en daar is, en daar is, daar zijn ze, daar zijn ze, daar is hij, daar is zij, daar zijn ze. En ze zijn dus allemaal daar bij hen die in de kuil zijn neergedaald. Nou, dat is best moeilijk, dat is ook best pittig, maar nu probeer ik het. Ezechiël mag een profetie uitspreken vanuit een heel bijzonder perspectief. Dat hadden we toen we hoofdstuk 1 opsloegen. En toen zagen we de heerlijkheid, de glorie van Yahweh, van de Heere. En die troonwagen die buitengewoon was, met die raderen vol ogen, met het vuur eronder, met de cherubijnen. Een bijzonder voertuig, ik heb dat willen omschrijven toen. Een heel bijzonder gebeuren. Die troonwagen, die mobiele troon van de Heere. En er zat toen iemand in die troon. En Ezechiël hoorde iemand spreken. En dan gaat het boek Ezechiël beginnen. Maar het begint met een duiding van de glorie van de Heere, van Yahweh. Yahweh, de majesteit zelf. De soevereine heerser. Te midden van al die heersers die allemaal hun eigen koninkrijk hebben en die allemaal bezig zijn met zichzelf en alleen maar aan hun eigen belang denken. Te midden van al die heersers is er één die daar ver en ver boven uitsteekt. En ik weet wie dat is. Dat heb ik u toen nog gezegd. Dat is de Heer Jezus die in de troon zit, de koning der koningen. De Heere der Heeren, die glorie die daar omschreven wordt, is een schitterend stuk schilderij van de Heer Jezus, die in glorie en in heerlijkheid boven alle dingen is. En hij zit in de troon. En hij spreekt. En Ezechiël luistert en moet de boodschap van hem doorgeven. Nou, dat ontwikkelt zich. Dan wordt het eerste stuk van Ezechiël eigenlijk bepaald en beheerst door de teloorgang van Israël, dat ze allemaal fout doen, waar het niet goed ging. En dat is zo. En Ezechiël moet op zijn linkerzij liggen en op zijn rechterzij liggen, ongerechtigheid dragen. Hij moet het brood van een balling eten, het pak van een balling dragen. Hij moet zich een potje koken, zal ik maar zeggen, zoals een balling dat zou doen, met het meest primitieve brandstofje wat er nou maar voorhanden is. Nou, al die dingen zagen we misschien. Misschien heb je daar nog een beetje plaatje bij. En dan komt het zover dat Israël helemaal getekend wordt in wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben. Ezechiël heeft daar echt de pijn van gevoeld, de emotionele pijn van gevoeld. Desmorgens sprak ik tot het volk, desavonds stierf mijn vrouw, weet je wel. Dus dit soort emotie, niet alleen ik ben de profeet, ik zal het even zeggen, maar hij voelde dat ook. Het was pijn voor hem, het was moeilijk voor hem om dat te zeggen en om profeet te zijn. En deze bijzondere profeet Ezechiël wordt nu in ons stukje vanaf hoofdstuk 25 tot en met 32, dat is één stuk, Het gaat over die zeven volkeren. Het is één stuk over zeven volkeren. Vandaar dus mijn indeling. Die heb ik niet zelf bedacht. Dat is in de schrift opgesloten. Maar daarom die zeven volkeren die bij elkaar genoemd worden als vijanden van het volk Israël. Waarom is Israël nu in ballingschap gegaan? Omdat die volkeren zo boos waren? Nee. Omdat Nebukadnezar zo wraakzuchtig was? Nee, ook niet. Want de Heere zegt, ik heb Nebukadnezar gestuurd. Het is mijn knecht. Hij doet wat ik wil. Echt waar. Daar is hele duidelijke uitspraak over. Dus Israël is niet in ballingschap gegaan, heeft het niet benauwd gekregen, omdat de volkeren zo boos waren, maar omdat ze zelf de Heere verlieten. Omdat ze niet kozen voor de Heere en voor zijn woord, voor zijn gedachten. Dat is de oorzaak. Maar nu dat vastgesteld is, is het alsof je hoort zeggen, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ik moest een lezing houden over Jeremia 29, onlangs, vorige week of anderhalve week terug. En dat heeft me zo geraakt, dat de Heer door Jeremia, dat is wel een tijdgenoot van Ezechiël, die was nog in de stad. Ik weet welke gedachten ik over u koester, spreekt de Heer. Gedachten van vrede en niet van onheil. En Jeremia laat zeggen, moest luisteren, als je nou toch in Babel bent, dan ben je naartoe gegaan omdat je zelf ontrouw was, omdat het met jou niet goed ging. Maar als je daar bent, plant dan maar een tuintje, maak dan maar een huis en zo, ga daar wonen en bid voor de vrede van de stad, want in haar vrede zal uw vrede zijn. Hele bijzondere teksten. Er waren ook profeten, collega's van Jeremia, die het omgekeerde deden. Die zeiden, nee, valt wel mee, het wordt even moeilijk, maar over 2 jaar ben je weer terug en dan gaan we weer gewoon verder. Nee, die profeten Hanania en zo worden ze genoemd daar, die hebben het bij het verkeerde eind. Jeremia is degene die op een buitengewone manier, en heel fijntjes zegt, moest luisteren, 70 jaren zijn daarover besloten. De Heere heeft daar 70 jaar ballingschap voor gezet. Dat is zijn beslissing. En in die 70 jaar moet je je best doen om daar maar niet alleen te overleven, maar je mag daar werken, je mag daar bouwen, je mag daar planten. Want daar, biddend voor haar vrede, daar zul je zelf ook profijt van hebben. Zul je zelf ook de zegen van ondervinden. En dan gaat de Heer in dit stuk wat we nu hebben vertellen, moest luisteren, maar die volkeren die daar omheen staan, en die dit allemaal heel leuk vonden, dat volk in ballingschap ging, die volkeren worden apart aangesproken. En nu zou het heel zinvol zijn om in een persoonlijke bijbelstudie of met een groepje, om per volk eens te kijken naar het karakter van zo'n volk. Wat stelt zo'n volk nu voor? Een paar dingen weet u wel. Moab is een beetje eigenwijs, is hooghartig, is hoogmoedig. Ammon is degene die op zijn schatten zit, die op zijn geld vertrouwt en op zijn vermogen. Nou ja, al die volkeren hebben een eigen kleur. Die kwam u ook al tegen in het boek Richteren, als u dat voor u hebt. Daar kwam u ze voor het eerst tegen. En ze streden daar. Dus de Amalekieten, de Moabieten enzovoort. Maar nu in ons stukje tekst, hij moet dus allemaal vertellen hoe dat met dat volk, met die volkeren afloopt. En nu kunt u zeggen, wat moet ik daarmee? Wat heb ik daaraan en hoe moet ik dit dus allemaal gaan zien? En hoe moet ik dat plaatsen? Ik begrijp het wel. Want zodra je eraan begint, denk je van nou, al die kommer- en kwelhoofdstukken, dat sla ik dan maar over. Mijn vader sloeg alle stukjes al over waar een moeilijk woord in voorkwam, met moeilijke namen en zo. Dus ik, kan niet uitspreken, dus sla maar over. Nee, maar jij en ik, wij zijn wel eerder geneigd om te zeggen, nou, al die negatieve dingen, sla maar over. De Heer is mijn herder. Ja, kijk, dat zijn hoofdstukken die ons aanspreken. En de Heer gaat je helpen. Halleluja, wees blij en de Heer verheugd. Dat gaan we lezen, maar dit soort teksten, dat hoeft niet meer. Waarom nou? Ik probeer het. En ik wil in de allereerste plaats zeggen dat deze tekst, dus de stuktekst van hoofdstuk 25 tot en met 32, u vertelt dat er volkeren zijn, omliggende volkeren, om Israël heen, die als vijand opereren, maar die worden aangestuurd door twee hoofdmachten. Dat is Tyrus en dat is Egypte. Tyrus, je zou zeggen een onbeduidend koninkrijk, maar financieel gezien het machtsblok van toen. En Egypte, altijd al een soort stevigheid geweest. U weet van de tijd van Israël in Egypte, u weet het allemaal. Want die dingen die zijn niet onbekend. Maar die twee die worden genoemd. En wat blijkt nu uit de tekst, dat die Tyrus en de vorst van Tyrus te maken hebben met de Satan zelf, met een cherub, bij God vandaan, zoals Job ze zag, onder de goden, onder, weet je wat, onder die machthebbers, onder die engelen, kwam dan ook ineens de Satan. Een hele bijzondere beschrijving, zodat je enige informatie hebt over dat er buiten jouw gezichtsveld, buiten Den Haag, Washington, Parijs, of Verviers, of Verviers, zoals je daar in België hoort, dat er ook nog iets is. En dat er machtsblokken zijn die ver en ver uitstijgen boven wat wij waarnemen. Eigenlijk wist je dat al. Onze strijd, zegt de brief aan de Efeziërs, is niet tegen bloed en tegen vlees, maar tegen machten in de hemelse gewesten. Boosheden in de lucht. Daar staat het ook. Paulus waarschuwt de wapenrusting aan te doen, want dat is niet alleen je broer en je zus, of laat maar zeggen de buurman die zo dwars ligt, want dat is het niet. Achter die buurman, mag ik het zeggen, de tweede exegese van die buurman, ja, daar zit wat anders. Er kan een enorme hetze ontstaan op de werkvloer, maar achter wat op de werkvloer gebeurt zit een machtsblok. En die wordt aangestuurd door een hele andere bron. Nog een keer, die term de tweede exegese mag u maar even laten schieten. Maar als u maar bedenkt dat er weliswaar een gezicht is bij iets. Maar achter dat gezicht. U hebt nu de laatste tijd in Parijs een gezicht gezien van tegenstanders. Van mensen die nare dingen deden. Maar achter dat gezicht zitten dus, en dat voelt u aan, direct allemaal, er zit een machtsblok achter waarvan we eigenlijk geen idee hebben. Nou, dat is het, ja. Dus je komt heel dicht bij de actualiteit van vandaag. Toen Israël uit Egypte kwam en op weg was naar het beloofde land, toen hebben ze alles op alles gezet om dat volk tegen te houden. Ze wilden door Edom gaan, mocht niet. Ze wilden door Moab gaan, mocht niet. Ze hebben de Amorieten noodgedwongen op hun hals moeten zitten. En Sihon, de koning van Hesbon, is gestorven. En Och, de koning van Bazan, weet je wel. Dat zijn koning van de Amorieten, van de, we zouden vandaag zeggen, van de Arabieren. Die hebben ze toen al moeten bestrijden. En dan liggen ze vlak bij het beloofde land. En wat gebeurt er dan? Ze zouden bij wijze van in no time de Westbank hebben binnen kunnen stappen. En dat is de Westbank. Dat is dus de westelijke oever van de Jordaan. Vanuit Jordanië gezien. Dat is de Westbank. Daarom wordt het Westbank genoemd. Ja, Jordanië heeft in 1948... Ze hadden al het gezag over dat stuk gebied, maar ze zijn dus dat kwijtgeraakt door een besluit van de Verenigde Naties. En Israël zou dat krijgen. En op het moment dat Israël staat werd, hebben die landen een aanval gedaan en die hebben dat weer veroverd. En sindsdien heet dat de Westbank van Jordanië. Daar wonen ze nu. Dat was hun gebied. Toen Israël in 67 dat terugpakte, ja, nu zijn het bezette gebieden door Israël. U voelt ook het kromme in hun redenering. Het eerste is, het is hun gebied. Ze pakten het, terwijl de Verenigde Naties hadden gezegd dat het van Israël was. En in 1967 pakte Israël dat terug. En nu zeggen ze, nee, dat mag niet. Hiermee gaan we naar het strafhof in Den Haag. Nu aan de orde. Dit gaat eventjes de publieke opinie halen. Maar die Westbank zouden ze toen zijn binnengestapt. En wat heeft Moab toen gedaan? Dat is Jordanië. Samen met Amalek. Dat zijn de Arabieren. Dus eigenlijk dezelfde componenten die er altijd geweest zijn. Die hebben toen Bileam gehuurd. En die hebben Bileam willen laten zeggen wat zij zelf niet konden, namelijk een vloek. Die hebben de machten van boven. De tweede. Snap je het een beetje? Komt het nog over? Ze hebben dus de machten van boven, niet zichtbaar, willen inschakelen. Om daar destijds dat volk te vervloeken, te vernietigen, in de pan te hakken. Dat is toen hun plan geweest. En dat leek een beetje op gelukken. Het is gelukkig dat die ezel nog ezel was. Dat het niet goed gegaan is met Bileam. Dat is aan die ezel te danken. Nou, alsjeblieft. Denkt u nou maar dat ik een ezel ben? Nou, ik wil die ezel wel zijn. Ik wil ook het ezel wel zijn waar de Heer Jezus op rijdt als hij Jeruzalem binnen gaat. Dat vind ik ook wel. Ik hoop dat u me begrijpt. Het is voor mij heel emotioneel. Maar die ezel die zag de engel des Heren. Die zag het. En Bileam zag niks. Die ezel ging een stukje het land in. Maakte een omweg. En Bileam sloeg de ezel. Een stukje verderop. Ezel kwam in een soort nauwer gebied. Gaat tegen de wand aan. Tegen de rotswand aan. Zodat Bileam zijn ene been helemaal schaaft. Slaat weer die ezel. Nog iets verder. Zo smal. De ezel gaat liggen. En Bileam slaat opnieuw voor de derde keer de ezel. En dan begint die ezel te spreken. Daar hebben wij een kerstkeuring aan te danken. Assen en zo. Sorry. Laat maar. Nee, maar het is soms zo bijzonder. Bijna ludiek. Als je eraan denkt. Maar goed. Die ezel zag de engel van de Heer. Dat is diezelfde engel die de vorst was. Die in de tijd van Jozua. Iets verderop in het boek Jozua ineens hem tegenkomt. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ook een onzichtbare vorst hoor. Ik bedoel, in de negatieve zin zijn er onzichtbare vorsten. De vorst van Tyrus en de vorst van Egypte. Maar in de positieve zin zijn er ook onzichtbare vorsten. Dus dat is die vorst van het Heer des Heren, waar Jozua tegenaan loopt en vraagt, bent u van ons of bent u van onze tegenstander? Bileam zag het ook. En Bileam zegt, dat is er gebeurd. Goed, zei die vorst, ga maar vertel wat ik je in je mond geef. Dat doet Bileam. Merkwaardig genoeg gaat hij 3 profetieën plus nog een 4e toespraak houden. En zegt tot 4 keer toe, zulke schitterende dingen van Israël, zulke majesteitelijke dingen van Israël, dat die koning van Moab het niet meer heeft. En zegt, ik heb je daarvoor zwaar betaald, ik heb je dit gegeven, ik heb je zus behandeld, en nu ga je dat volk zegenen. Hoe schoon zijn uw tenten, o Jacob, men aanschouwt geen onheil in Israël, was mijn toekomst maar aan hun toekomst gelijk. Nou, ik sla hele stukken over, ze zijn als tuinen aan een rivier. Er staat weer een stuk over. Ik zie een ster opgaan. Een ster uit Jacob. Een scepter in Israël. En dat gaat de overwinning brengen. Dat is de ster die de wijzen uit het oosten zagen toen ze die kant op gingen. Dat geloof ik. Maar ze wisten dat die ster zou komen. Daar hebben ze naar gekeken. Uit hetzelfde gebied. Die wijzen uit het oosten kwamen daar ook uit Jordanië, denk ik. Hoe dan ook. Al die dingen samen geven aan dat er buiten ons gezichtsveld veel meer aan de hand is dan wij kunnen waarnemen. Dat was toen zo. En daar heeft Moab het onderspit gedolven. En Israël is in het beloofde land gekomen, is door de Jordaan gegaan, is daar op die Westbank gaan wonen, daar waar Abraham ooit gewoond had, Hebron en zo. Daar zijn ze gaan wonen. Dat was toen ze in het land kwamen. En nu zijn ze niet meer in het land. Dat is de tijd van Ezechiël. Dus de stukken waar we nu naar kijken. Ze zijn in ballingschap. En wat zegt de Heer? Maar ik haal ze terug. Ik breng ze terug. Ik ga ze daar brengen waar ze thuis horen. Ja, niet omdat zij het zo goed deden, maar omdat ik genadig ben, omdat ik ze lief heb, omdat ik gedachten van vrede over hen heb. Daarom doe ik het. En om mijn eigen woord gestand te doen, zal ik ze terugbrengen. En wat gebeurt er? Dit. En de Heere zegt nu ook tegen jou, tegen mij, weet je, kijk nu eens met de ogen van die ezel van Biliam. Wat zie je dan? De vorst van het Heer des Heren. Dan zie je ineens dat schitterende opnieuw gebeuren. Om te voorkomen dat Israël geheel te gronde zou gaan. Dat lezen we. En al die volkeren daar rondom. In de tijd van de uittocht uit Egypte was dat al net zo. En in de tijd van de uittocht uit Babel weer net zo. En vandaag net zo. Al die volkeren die vandaag tekeer gaan. En die op alle mogelijke manieren proberen om dat volk. Ik weet het wel. Ik hoef niet de mentaliteit van dat volk te verdedigen. Ik hoef ook niet hun daden te verdedigen. Ik ben geen advocaat. Maar ik ga u wel zeggen dat God een bijzonder plan heeft met dat volk Israël. Heel bijzonder. En dat om die reden al die volken samenspannen. Om die reden zullen er 10 koningen zijn op den duur. Om die reden zullen de Arabieren niet ophouden door te gaan. En wie doet dat? Wie steekt dit vuurtje aan? Dat is de vorst van Tyrus. Ja, Tyrus bestaat niet meer in die zin, maar die vorst die is nog springlevend. En Egypte, dat heeft meer te maken met de economie en met handel en met leven. Dat is meer wat met de aarde annex is. Die vorst van Tyrus heeft met de hemel iets annex. En met de vorst van Egypte, dat heeft met de aarde te maken. En dat is nu nog precies hetzelfde. Wat Israël vandaag voor de kiezer krijgt, dat is ongelooflijk. Dat is met geen pen te beschrijven. Het is een opeenstapeling van leugens. Het is geen normale basis, absoluut niet. En dit ligt er. Zouden ze het verliezen, denkt u? Het gaat me niet om pro of tegen Israël zijn. Ik ben ervoor, maar dat is wat anders. Omdat ik van dat volk hou. Omdat ik van die gedachten van de Heere zeer onder de indruk ben. Dat de Heere een heel bijzonder plan heeft met dat volk. Maar wat gaat er gebeuren? Nou, hetzelfde. Die vorst van Tyrus, die komt ook in dat dodenrijk. En dan zingen ze een liedje voor hem. Fijn dat je er ook bent, man. Het is hier zo geweldig. We hebben een feestje met elkaar. Nu jij er bent. Sorry hoor, ik ben veel te plat. Maar ik wil alleen maar aangeven hoe dat ongeveer werkt. Met Jesaja 14 in mijn hand zie je dit. Je ziet het gebeuren. Hoe ze daar allemaal het woord nemen. En nu ben je ook hier. Nu zit je ook in dezezelfde sores. Daar zitten wij al jaren. De vorst van Egypte. De vorst van Tyrus. De vorst van Moab, van Edom, van Sidon en van de Filistijnen, ze zijn er allemaal. Daar zijn die. Die is er ook, die is er ook. Het is alsof er een soort presentielijst wordt bijgehouden. Van, ja, maar ja, ik heb gezien, hij was er ook. Vinkje. Ja, die waren er ook. Zo ongeveer. En Israël, ja, ze worden bang. Ik begrijp het wel. Als je al die hectiek om je heen ziet en waarneemt, hoe men bezig is om dat volk in de pan te hakken en om ze daar en de Middellandse Zee in te duwen en compleet te overwinnen, ja, dan zou je bang worden. Dan word je echt heel erg bang voor. En dat is vandaag aan de orde. Voor hen. En straks? Wat gaat er gebeuren als Israël op het punt staat om dat land weer binnen te gaan? Straks. In de toekomst. Komt nog. Als de 10 stammen komen, die zijn er nog niet. En als de 2 stammen compleet zullen zijn, die zijn er ook nog niet helemaal compleet. Er zijn nog steeds miljoenen in Rusland, er zijn ook nog miljoenen in Amerika. En als ze zullen komen, dan gaan alle volkeren tekeer. U leest het maar in Zacharia, u vindt precies hetzelfde. Dan gaat dat hele proces nog een keer gebeuren. Al die volken spannen samen tegen Jeruzalem. En op het moment dat zij denken, en nu hebben we de finale slag uitgedeeld, komt de vorst van het Heer des Heren. Wie is dat? De koning der koningen, de Heere der Heren. En hij grijpt in door het woord van hemzelf. Dat gaat gebeuren. Ziet u hoe deze bijzondere lijnen die hier al te zien zijn, doorgetrokken worden naar, en hoe je daar in de toekomst, ja, eigenlijk al de afloop van kunt zien. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, al die volkeren komen om. En wie is dan de Heere der Heren? Dat is de Heere Jezus. Wie is dan de koning der koningen? Dat is de Heere Jezus. Wie is dan de grote priester over het huis? Dat is de Heere Jezus. Wie is daar dan alles in Jeruzalem? De stad van de grote koning wordt die stad dan genoemd. Waar is Tyrus dan? Nul. Waar is Sidon dan? Moab, Ammon, Edom, Egypte. Het is allemaal weg. Dan is de Heere Jezus daar. En elke tong belijdt dat hij de Heere is. En elke knie buigt voor hem. Dat is in de toekomst. De schitterende glorie voor de Heere Jezus. Dat is wat dan gaat gebeuren. En nu bedoel ik dit te zeggen. Door dit moeilijke stuk heen zie je dus eigenlijk de tweede exegese. Nog een keer dat woord. Maar vergeet dat woord. Maar je ziet eigenlijk ineens een lijn lopen naar de verre toekomst. En u vindt dat terug in uw Bijbel. En dat wat hier de overwinnaar is, in de stukken van Ezechiël vanaf 25 tot en met 32, dus dat is de koning van Babel, die hier nog de overwinnaar is. Dat is degene die het dan doet en die het dan tot een overwinning brengt. Dat is hier de koning van Babel. Maar in het boek Openbaring, wat is dan de laatste die komt voordat de bruiloft van het lam gaat beginnen? Babel is gevallen. En dat is Jesaja 14, daar zeggen ze, ja, en nu ben je er ook eindelijk. Je hebt het een beetje kunnen uitstellen, je hebt de dans een paar keer ontsprongen, nu zeg ik het met mijn eigen woorden, maar Jesaja 14, nu ben je ook waar wij zijn, in dat dodenrijk, er is niks meer, een bed van maden en wormen. Die lijn, hoop ik, wordt helder als je het mag zien. En misschien moet je nog een keer dit verhaal beluisteren. Misschien nog een keer doordenken. Maar dan zie je dat. Daar word ik blij van. Want dit is Gods plan met Israël. En weet u wat het nu het bijzondere is? Dat op het moment dat Babel in het boek Openbaring gevallen is, dat ze dat ook inderdaad gaan zeggen. En dat de stem van de muzici, dat het geluid van de muzici stopt, dat de stem van die zingen ophoudt en dat elk stukje kunstwerk dan voorbij is en dat het echt over is. Dat er geen kunst meer is en geen muziek en geen mooie, fraaie dingen meer zijn. Dat er dan een bruiloft plaatsvindt in de hemel. Openbaring 18 schetst u de ondergang van Babel. Openbaring 19 schetst u de opgang van de gemeente. En daar zit nu de moeilijkheid. Want vanaf het moment dat je dit zegt, dan krijg je een golf van kritiek over je heen. Waarom is men volstrekt onduidelijk? Waarom is er zo'n hetze tegen de opname van de gemeente? Waarom is er zo'n gedoe over, ja, dat kan helemaal niet. Wij moeten door die grote verdrukking. Denkt u dat u het dan redt of zo? Denkt u dat u er dan beter uitkomt? Lieve broeder en zuster, als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan is er iets bijzonders met u gebeurd. U hebt niet alleen een bijzondere ontmoeting gehad met hem, dat ook, maar u hebt van hem, op het moment dat u geloofde dat de Heer Jezus voor u dat werk heeft gedaan aan het kruis, hebt u de Heilige Geest gekregen. Andere mensen gaan de Geest geven, maar u krijgt de Geest. En die Geest heb u gekregen als onderpand van de toekomstige erfenis. Dat is een voorschot op wat nog gaat komen. En de Heilige Geest in u heeft u heel bijzonder gemaakt. Niet omdat u nu van de Pinkstergemeente bent. Amen, daar ben ik ook van. Ik bedoel niet van de naam of van een kaartenbak. Maar ik ben van de gemeente die op de Pinksterdag is ontstaan. Daar ben ik van. En toen is de Heilige Geest gekomen. En toen heeft de Heilige Geest van individuele mensen een eenheid gemaakt. Er was vroeger een eenheid, dat was het Joodse leven, het Joodse volk, de Joodse eenheid. En toen kwam er een andere eenheid, een eenheid van de Geest. door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt. Toen bent u, toen u geloofde in het volbrachte werk van Jezus, bij de gemeente gekomen. Dat hebben u niet gemerkt, maar het was wel zo. U hoort er wel bij als u gelooft. Toen hoorde u vanaf dat moment bij de gemeente. En die gemeente is nu hier. Omdat Israël faalde, zijn ze als takken afgesneden van die wortelstomp. En nergens staat dat Israël die wortelstomp is. Dat denken wij dan, maar dat is onzin. Romeinen 11. Israël is die wortelstomp niet. Het getuigenis van God op aarde, dat is de wortelstomp. En er was al een getuigenis van God op aarde voordat Israël bestond. Er was al een getuigenis in de dagen van Enos. Er was al een getuigenis van God in de dagen van Noach. Er was al een getuigenis voor Abraham geroepen werd. En Israël is op die wortelstomp gezet. Jazeker, dat was die boom. Dat was die geweldige olijfboom. En dat ging geweldig. Dat is een enorme boom geworden met geweldige zegen en schitterende uitkomsten. Dat is gebeurd. En toen hebben ze nee gezegd. En volgens Paulus zijn toen die takken afgehakt. Nu zijn wij niet op Israël geënt. Flauw. Dat is niet, Israël stond helemaal niet op Israël. Wij zijn op die wortelstomp gezet. Inderdaad, als getuigenis van God op aarde zijn we in de plaats gekomen van nu. Maar we zijn niet op Israël. We hoeven niet, laten we zeggen, allemaal Israël worden. Dat is een beetje de trend vandaag. Hè? Dan moet je Hebreeuws leren of echt wat 10 woordjes. Nou, dat gaat nog. Bij 11 wordt het pas moeilijk. Maar ik wil alleen maar iets zeggen. Dat hoef je niet Hebreeuws te leren of allerlei dingen te doen. Je hoeft niet Israël te zijn, want u bent niet Israël, u bent anders. Als Paulus het daarover heeft, dan zegt hij tegen de Galatiërs: o, uitzinnige Galatiërs, wie heeft u betoverd? Heidenen, provincie Galatië. Jullie zijn in de geest begonnen en willen nu in het vlees eindigen. Dit kan toch niet? Doe niet zo mal. En vandaag is dat helemaal in. Ik ga geen rode kaarten uitdelen, want daar ben ik niet voor. Ik wil je gewoon vertellen dat die wortelstomp er altijd was. En ook altijd zal blijven. Dat is altijd een wortelstomp. Maar als de volheid, zegt Romeinen 11, de heidenen zal zijn ingegaan. Oh, die gaan dus weg. Ja, die gaan weg. Dan zal Israël er weer op terechtkomen. Ja, en die zullen daar best op floreren. Dat gaat heel goed. Dat komt helemaal goed. Dat zegt de Bijbel. Is het nou zo moeilijk? Wij zullen door alles heen dit moeten vasthouden. Die vorst van het Heer des Heren, die uiteindelijk regeert, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Nou, je zou zeggen, als hij ergens het verloren heeft, dan was het daar op het kruis. Want daar hing hij dan, uitgemergeld, uitgezakt en op alle mogelijke manieren, nou ja, mishandeld. Heeft hij het daar verloren? U en ik zeggen heel stiekem, nee, Heer, daar hebt u juist gewonnen. Maar met onze ogen, met onze fysieke ogen zeggen we, nou, dit is het einde. Daar heeft hij gewonnen. En dat geheim, lieve broeders en zusters, dat hebben jullie leren zien met de ogen van je geloof, door de Heilige Geest, is dit duidelijk geworden, is dit helder geworden. En dat heeft zo'n impact in je leven, dat je gaat zeggen, Heer Jezus, ik hoor bij u. Want u bent nu helemaal niet meer mijn vorst, u bent wel de overwinnaar. Maar u bent de bruidegom. Ik ben aan u verbonden. Zoals een bruid aan een bruidegom verbonden is. U bent de grote priester over het huis. Ik hoor bij die priesterlijke familie. We zitten buitengewoon goed. Bijzonder gezegend. En het wordt allemaal weggeredeneerd. Want het is allemaal één potnat. En niemand ziet er meer iets van. Het wordt één grote grijze brei. En niemand weet meer waar het bordje begint en de brei ophoudt. Of zo. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar zoiets. Dat is daar weg. Zou je nu met de kennis van vanmiddag willen zeggen, God handelt met de volkeren, handelde in de tijd van Ezechiël. God handelt nu, als het om Israël gaat, met de volkeren. God handelt met de vijanden die ons besprengen, maar wij, ik voel me Jozua, ik zie de vorst van het Heer des Heren. Bent u van ons? Of bent u van onze tegenstander? Nou, die vorst zegt, nee, ik ben niet van jou. Maar dat is ook niet zo. We hebben de Heer ook niet in onze zak, in onze pocket. En ik ben ook niet van de tegenstanders. Dat is een merkwaardig handwoord. Waar de lieve God, ja, hij staat voor ons of zo. Dat had hij dan moeten zeggen. Nee, dat zegt hij niet. Hij is de Heer zelf. Geloof je dat de Heer Jezus dit werk volbracht heeft? Geloof je dat Hij in de hemel is en dat Hij voor jou plaats bereidt? Geloof je dat Hij je daar gaat brengen? Dat Hij daar een plek heeft voor jou waar jij zult zijn en waar je Hem zult zien en waar je de Vader zult ontmoeten en waar je de meest mogelijke zegen zult ervaren? Dat is daar. En Israël? Ja, Israël gaat dwars door alle stormen heen naar dat plekje land hier op aarde. U bent helemaal niet gezegend met vierkante kilometers. U bent gezegend met geestelijke zegen. U hoort in het huis van de Vader. En dat was er al voordat er aarde was. Het huis van de Vader was er al voordat er een schepping was. Voordat er überhaupt iets was van vierkante kilometers. Dat was de eeuwige woning. Waar de Heere woonde, waar Yahweh woonde. De Zoon, de Geest. Daar zult u zijn. Daar hoort u. U hoort helemaal niet. We zijn helemaal niet gezegend met zegeningen van beneden. We zijn gezegend met zegeningen van boven. Maar stel dat u het allemaal op een rij gaat zetten, dan ziet u hier in dit stuk tekst, wel moeilijk, maar ziet u Gods handelen met de volkeren. En dat is om je kijk op Israël te verlevendigen erg belangrijk. Om te zeggen, aha, dat is toen gebeurd en dat gaat nog een keer gebeuren. Ik heb het gezien. Dan heb je profetische ogen. Ogen om te zien. Ik raad u aan om ogenzalf van mij te kopen. Laodicea. Koop dan. Zorg dan dat je ogenzalf krijgt. Zodat je ziet en waarneemt en dingen ziet die je misschien nog nooit eerder zag. Israël heeft een plek hier op aarde. En door alles heen zullen ze daar komen. De gemeente heeft een plek in het huis van de Vader. En door alles heen zullen ze daar komen. En dat duurt niet lang meer voor we daar zullen aankomen. Dat zou wel eens vandaag of morgen kunnen gebeuren. Ik ben ook geschrokken van de hectiek in Verviers of Verviers en nou ja, alle andere dingen die er gebeurd zijn. En je ziet hoe krom alles is, hoe verdorven alles is en hoe ja, funest alles is. Het is bijna kapotmakend. En jij en ik zeggen tegen elkaar, de Heer Jezus komt spoedig. Is dat een dooddoener? Of is dat leven? Ik hoop dat het geen formule is, maar dat u zegt, dat leeft in mijn hart. Heer Jezus, kom. En de geest, de bruid zeggen, kom Heer Jezus. En die het hoort, mag ook zeggen. Als je het hoort en je wilt daarbij zijn, kom maar. Dat is de uitnodiging. Dat is de uitnodiging. De geest en de bruid zeggen, kom. En we bidden voor Israël. Ik ben voor Israël. En ik hou mijn hart vast voor Israël. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat Gods plan met Israël doorgaat. En dat bewijs ik met Ezekiel 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32. En u weet het, hè? Als u nog een stapje verder gaat, dan komt u bij 33, 34, 35, 36, 37 uit het dal van de dorre doosbinder. En in hoofdstuk 40 is er een nieuwe stad en een nieuwe tempel. Snap je? Dus die opgaande lijn, die wordt doorgezet. Dat wordt helemaal doorgetrokken. Totdat je alleen maar kunt zeggen, de Heere is al daar. Yahweh Shammah, de Heere is daar. De Heere zegene u. Vader, we willen u danken. Ik zag dat tegenop, vader, om dat zo'n groot stuk tekst was. En ik misschien ook niet de goede formule vond, aanvankelijk, om het te zeggen. En u weet wat er nu gezegd is. Ik leg het in uw handen terug. U bent de enige die met kromme dingen een rechte slag kunt maken. U bent de enige die met intenties die niet eens van onszelf zijn, dingen kunt gaan doen in het hart en in het denken van allen die hier waren, of misschien meeluisteren later. Ik wil u zo bidden dat velen zullen genieten van uw plannen, van uw bijzondere bedoelingen met uw volk Israël. Maar heel bewust hebben we ook iets mogen zeggen over uw bedoelingen met de gemeente. Vader, dank u wel voor dit stuk uit het boek Ezekiel. Dank u wel voor de profeet die dit zag, die dit mocht doorgeven. Dank u wel dat u ons een paar ogenblikken soms geeft om iets te zien van dingen die we normaal niet zien, van machten en krachten om ons heen. En dat kan ons best bang maken. Maar we danken u ook dat we iets mogen zien van de glorie. En als de brief van de Hebreeën zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dan willen we u daarvoor danken, dat we dat wel mogen zien. We weten waar hij is en we weten dat hij de overwinnaar is. We danken u. We bidden voor elkaar, om uw zegen ook als we uit elkaar gaan straks, misschien nog gesprekken hebben, misschien nog soep eten of broodjes eten of koffie drinken. Ik wil u hartelijk danken dat u het geeft. We danken u voor de zorg die hier elke keer besteed wordt. We willen u hartelijk danken voor alles wat u ook aan elkaar wilt geven, aan ons wilt geven. We willen u hartelijk danken, Vader, voor de toekomst. We danken u voor de Bijbel. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u voor zoveel zegen, voor zoveel informatie. En de Bijbel zegt dat het een te moeilijk boek is. Dat moeten we aan vaklui overlaten. Nou, die vaklui die hebben gezegd dat de ene bladzijde naar de andere bladzijde er wel uit kan. Maar de Heilige Geest vertelt van de Heer Jezus. We danken u. We danken u voor hem die boven alle dingen staat. In het boek Ezechiël is dat die in die troonwagen zit. Die boven alles is. Die alles ziet en alles beheerst. En nu is de Heer Jezus in heerlijkheid. We danken u voor hem, uw geliefde zoon. Amen.
Graag nog zingen, lied 343, en dat is de oude psalm 121, en dat is een belofte en vertroosting van God. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht.
Thank you. positief beeld.